Hi, voordat je aan deze podcast begint, nog even dit. Ik ben Corine Kolen en samen met Mona de Brouwer en de Volkskrant maak ik een nieuwe podcast, genaamd Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. En in deze podcast hoor je daarom elke twee weken het verhaal van iemands persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Abonneer je nu in je podcast-app. Dankjewel.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen met een van mijn grote helden, mag ik wel zeggen. Dat is al sinds ik de film Abel zag, die hij ergens diep in de jaren 90, denk ik, misschien wel eind jaren 80 maakte. Toen zat ik zelf nog op de middelbare school. Een film die een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt en op velen met mij. En daarna heb ik eigenlijk alles gezien wat hij heeft gemaakt. Zowel op toneel, in theater, als de films die hij heeft gemaakt. Als ook de beeldende kunst, want hij is ook schilder en muzikant. Want hij maakt ook zijn eigen filmmuziek. Hij doet ontzettend veel. En alles wat hij maakt is onmiskenbaar van hem en hoort ook. Al die dingen horen ook bij elkaar, vind ik. Zijn nieuwe film gaat nu draaien, die is fantastisch. Een spektakel en een betoverende, wonderlijke film. Die gaat vanaf deze week draaien. Nummer 10 heet hij. Dit is ook zijn 10e film. En ik ging op bezoek bij de maker, de scenarist en de regisseur van de film. Luister naar mijn interview met Alex van Warmerdam. Alex, waar zijn we nu?
We zijn nu in mijn werkruimte.
Ja.
Ik woon in Amsterdam en dan aan het eind van mijn huis is er een kleine tuin. En als je die doorloopt, dan staat er een hele grote gymzaal.
Ja.
Voorheen een gymzaal en daar heb ik 1/3 deel van als atelier.
En wie heeft de andere 1/3 delen, andere bewoners?
Ja, die kant, dat 1/3 deel is weer in tweeën gesplitst voor 2 bewoners daar.
Ja.
En die kant is van mijn buurman.
En zou je kunnen leven zonder, je noemt het werkruimte, je noemt het geen atelier.
Ik noem het soms atelier, soms werkruimte.
En zou je kunnen leven zonder atelier of werkruimte?
Nee.
Nee?
Nee.
Dus het is een levensbehoefte?
Ja.
Waarom?
Nou, ik ben schilder. En ik schilder, daar heb ik een atelier voor nodig. Een ruimte. En ik vind het hoog ook. Toen wij hier voor het eerst kennis mee maakten met dit project. Het is een oud postkantoor wat in 7 appartementen is verdeeld.
Ja.
En die gymzaal stond er ook nog helemaal als gymzaal.
Ja.
En toen wilde ik eigenlijk die hele gymzaal erbij hebben. Want toen dacht ik, kan ik hier ook nog repeteren eventueel?
Ja.
Maar die projectontwikkelaar had al bedacht dat het onderverdeeld zou worden. Dus dat
was een teleurstelling.
Ja, dat was wel een teleurstelling.
Ja. Maar jouw ideaal is eigenlijk om gewoon het liefst bij je huis een ruimte zo groot mogelijk te hebben, waarin je alles kan maken wat je wil maken.
Ja, ja. Ja, ik zie wel eens ateliers van anderen die dan 5 keer zo groot zijn, waar je in rond kan fietsen. Dat lijkt mij wel wat.
Dat vind je super aantrekkelijk.
Ja, ja.
Ja. En je zei, ik ben schilder. Zijn je nogal afwerend? Zo van, wat is dit voor een vraag? Is dat wat je jezelf in de eerste plaats voelt? Of is er geen onderverdeling in de kunsten, wat jou betreft, die je allemaal beoefent?
Nou, mijn schilderschap heeft natuurlijk heel lang stilgelegen. Maar ik ben begonnen als schilder. Als kind wilde ik al naar de kunstacademie. En dat heb ik ook gedaan. En tijdens de kunstacademie ontstond Hauser Okater.
Ja.
En ja, dat heeft een andere richting ingezet eigenlijk.
Ja.
Tijdens Hauser Okater en ook de Mexicaans Hond daarna.
Dit zijn allemaal toneelgezelschappen voor
de mensen die ik zat bij Hauser Okater, was een collectief. En de Mexicaans Hond heb ik opgericht met Mark en Thijs van de Pol. Maar dat werd gaandeweg mijn groep.
Ja. Mark is je boer.
Waar ik de baas was, zeg maar. Of schreef en regisseerde.
En de dienst uitmaakte.
Ja, maar wel met nog een vermoeden van collectiviteit. Maar, want in het begin was ik daar aan die collectiviteit zo gewend dat ik nog niet tekst en regie in het programmaboekje durfde te zetten. Terwijl dat eigenlijk wel zo was. Dat heb ik pas na 2 voorstellingen of zo durfde ik dat.
Ja. Want toen heerst er nog een soort democratisch ideaal misschien, dat alles zogenaamd van iedereen moest zijn of zo?
Nou, House Locaten was echt een collectief.
Ja.
11 man.
Ja, maar je zegt, ik durfde geen tekst en regie in het boekje te zetten, terwijl dat feit
ja,
dat
had
een was.
Soort, dat had iets te veel van eigen dunk, alsof je los wilde maken van het collectief. Ik was daar aan gewend.
Ja.
Maar op een dag...
Aan die collectiviteitsgedachte.
Ja.
Ja.
En ik was ook blij toen House Locaten ophield... Omdat ik toen dacht, dan kan ik een eigen koninkrijkje gaan stichten. Maar dat heeft toch nog wel even geduurd voordat ik dat durfde te bekennen.
Ja, en is dat wat je eigenlijk wil, eigen koninkrijkje stichten?
Nou, dat zeg ik nu zo. Het komt voor het eerst zo uit mijn mond.
Ja, snap ik. Maar dat, dan kunnen we dat toch even nou ja, over doorpraten. Nu
in zo'n collectief heb je natuurlijk ook veel botsingen. Hè? Want elk idee wordt doorgelicht.
Ja.
Terwijl ik soms bij zo'n idee van ander altijd dacht... Terwijl ik soms bij een idee van een ander meteen al dacht, dit is helemaal niks. Maar dan zat je er toch 3 uur over te praten. En dat werd op het laatst erg vermoeiend.
Ja.
Een collectief is heel vermoeiend. En dat gaat ook, er sterft ook een natuurlijke dood. Na 7 jaar of zo was het afgelopen.
Maar evengoed ken ik ook weinig kunstenaars of mensen die eigenlijk in... al hun uitingen, en er zijn natuurlijk ook niet zoveel mensen die zich op zoveel manieren uiten als jij, dus zowel als schilder, als toneelmaker, als regisseur, als schrijver van alles wat eruit komt, als muzikant ook nog eens, een componist, waarin eigenlijk in al die uitingen zo onweerlegbaar jij aan het woord bent. Dus daarom vond ik dat van dat koninkrijkje wel goed gevonden. Ik dacht, alles is ook wel heel erg... dwingend zoals jij bent.
Ja, het is walgelijk eigenlijk. Nee, want je hebt het over een koninkrijkje. Of ik had het over een koninkrijkje.
Ja.
Maar als iemand bijvoorbeeld de vloer veegt... en dat je hebt een heleboel mensen die kunnen niet goed vegen. Dan pak ik die bezem af en doe het zo. Dat kan ik ook niet verdragen. Dat is echt wel
maar je hebt een heel dwingend karakter.
Ja, ja, het is afschuwelijk. Nou ja, Annette heeft daar natuurlijk soms last van.
Je vrouw.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar ja, ik probeer daar wel mezelf te corrigeren op dat gebied.
Is dat zo? Vind je het echt erg?
Op het sociale vlak is dat natuurlijk wel irritant, kan het zijn.
Voor degene met wie je samenleeft. En ja. Die vriendschappen ook?
Nee, want die vriendschappen die zijn heel, hoe zeg je dat, rustig. Die zijn niet fanatiek. Ik ga niet wekelijks biljarten met een groepje vrienden of zo.
Nee.
Wat ik best zou willen trouwens, maar...
Dit
zit er gewoon niet in. Waar waren we gebleven?
Of je dwingend bent in je vriendschappen. We hadden het over je dwingende karakter.
Nee, want die vriendschappen zijn heel los.
Je zegt steeds, oh ja, verschrikkelijk en wat onaangenaam. Maar ik hoor niet echt dat je het heel
Het is voor anderen soms vervelend.
Ja, maar ook wel blij mee?
Nou, ik leid er inderdaad niet onder.
Nee.
Maar ik ben me er soms wel bewust
dus
van.
Dus je zegt gewoon als een soort disclaimer, een soort... aan de sociale wetten tegemoet te komen... dat het voor anderen heus lastig is, zeg je verschrikkelijk en vervelend.
Ja.
Maar eigenlijk denk je van, het is eigenlijk ook wel goed zo.
Nou, op het sociale vlak is het...
Is het lastig?
Is het soms niet goed. Ben ik erg egoïstisch. Dat vind ik gewoon niet goed.
En hoe ben je dan egoïstisch bijvoorbeeld?
Nou, dat ik gewoon mijn zin doordrijf. Dat als we in de auto rijden en dan net wil naar links... dan wil ik naar rechts en dan gaan we naar rechts. Om het maar heel erg simpel te maken.
Ja.
En dat
gaat de hele dag door met
dingen? Nee. Dat nou ook weer niet.
Je hebt het op bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld Annette kan heel goed koken. Ben je over koken ook dwingend?
Ik kook zelf ook.
Kan je ook zo goed koken?
Nou, niet zo goed als Annette. Anders, ik ben meer een ijskastkoker, uit de ijskast koken.
Wat is er?
Wat er is en daar kook ik mee.
Ja.
En sinds Annette, die heeft 2 jaar geleden haar smaak verloren met een griep voor corona... En ja, dat is eigenlijk een tragisch voorval. En ik kook dus eigenlijk...
Jij bent de kok geworden in huis.
Ja, zij kookt alleen als een gast te zijn.
En dan doet ze dat meer op herinnering dan... Ja. Doet ze dan op herinnering, want ze kan niet meer proeven of het
Nee,
het
ik moet vaak proeven of het zout genoeg is en of het niet te bitter is of hè, dat soort dingen.
Maar zijn er gebieden waar jij je niet mee bemoeit in huis...
Nee, dat is moeilijk zeg. Nou ja, kleine dingen denk ik. Nee, maar Annette is ook heel autonoom. Die leidt ook haar leven voor een groot deel op haar manier.
Ook om jou daar buiten te houden waarschijnlijk. Misschien ook omdat ze autonoom is, maar ook misschien omdat ze weet, anders gaat hij zich er weer mee bemoeien en zeggen hoe het moet.
Dit is allemaal nieuw voor mij, hè? Dus ik heb daar helemaal nog geen mening over gevormd. Ik heb eigenlijk geen idee.
Oké.
Maar Annette is autonoom, dat kan je rustig zeggen.
Hey, en dat dwingende karakter van je, wanneer kwam je erachter?
Nou, we gaan nu gelijk hier op deze voet verder.
Wanneer kwam je erachter? Nee, maar ik vind hem wel heel interessant, omdat ik ben een hele grote liefhebber van je werk. En ik heb heel erg veel gezien. Alles wat ik kon zien, zou ik maar zeggen, gedurende mijn leven. En wat ik zei, is dat inderdaad, dat zal ik maar zeggen, dat in alles, en dat geldt dus voor je beeldende werk en voor je films en voor je muziek, ik herhaal mezelf nu, zit zo erg dat jouw taal ook, hoe je praat of hoe je schrijft in elk geval, en hoe de acteurs dat zeggen, en die beelden en dat soort dat rechtlijnige wat je hebt in alles, dat zit overal zo erg in. En zelfs de acteurs die jij regisseert gaan praten, zoals, een beetje zoals jij praat, wat in Woody Allen films ook altijd zo is, dat iedereen een beetje zoals Woody Allen gaat praten.
Dus, minder nu.
Minder nu, ja. Inderdaad, dat is absoluut waar. Maar dat was tot, doen we gewoon 10 jaar geleden of zo. Toen hij misschien zelf ook nog wel eens meespeelde. Nou, hij heeft nu de laatste jaar natuurlijk. Maar was dat ook zo dat iedereen werd een soort klein Woody Allen epigoontje. En dat hebben jouw acteurs ook, dat iedereen in jouw universum.
Nee, ik bedoelde juist over mezelf.
Oh, minder bij jezelf. Ja. Maar Woody Allen namelijk ook.
In deze laatste film hoor je helemaal.
Oh, absoluut
ja,
wel.
Ja, de taal, maar niet hoe ze spelen. Oh, nou ja, goed. Dat kan ik natuurlijk ook niet helemaal beoordelen.
Nou, ik hoorde dat nog wel. Maar ja. dat zit alleen al in hoe je schrijft, denk ik.
Ja, dat is zeker.
Ja, en omdat natuurlijk de meeste mensen die dan in jouw film spelen ook je werk kennen. Dus ik denk dat ze zich ook al automatisch een beetje in dat universum begeven.
Nou, sterker nog, in de casting gebeurt er al iets.
Wat dan?
Nou, in de casting kies je eigenlijk de mensen waarvan je hoort dat ze aansluiten bij wat ik wil, zonder dat ik dat zo heel bewust kan aanwijzen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld de jonge generatie, dat is heel moeilijk, want die hebben hele andere klemtonen, hele rare klemtonen, en die kennen een heleboel woorden niet. Dus dat is al. En dat verschilt ook per persoon, want je hebt ook jonge mensen die daar gelijk toch die switch kunnen maken.
Ja.
Maar je hebt ook wel. Dat je denkt, ja, maar waarom zeg je dat nou zo raar? De klemtoon moet daar. En die klemtoon is voor hun volstrekt vreemd.
Ja. Dat is dus gewoon dat een nieuwe taal die er aan het ontstaan is.
Ja, of de klemtonen zijn tegenwoordig.
Ja, maar goed, toen jij jong was, waren er mensen die, weet ik veel, wat in de jaren 30 geboren waren.
Ja,
en die vonden dat jij ook al idioot praatte, waarschijnlijk.
Nee, dat is ook zo. Ja. Ik ben niet zo iemand die zegt, dat mag allemaal niet veranderen.
Nee, precies, dus dat verandert. Maar dat merk je dus nu gewoon in de praktijk, omdat je met mensen te maken krijgt die de klemtonen heel anders leggen.
Ja, maar er is wel een ziekte aan het ontstaan dat. Kijk maar naar die praatprogramma's en ook ministers. De klemtoon op elk woord zowat. Op elk woord wordt de klemtoon gelegd. Zo praten ze dan. Dat is echt absurd, vind ik. Dat is heel vermoeiend ook. Maar goed.
Omdat alles er dan zo ingeramd wordt.
Ja, er is helemaal geen dynamiek meer. Nee. Is alleen maar die ene dreun.
Het is heel onmuzikaal ook.
Ja, vind ik wel. Ja.
Ja. Dus, en dat stoort je ook een beetje. Ik bedoel, daar heb je ook wel een oordeel
over. Het valt ons op, ja.
Ja, het valt jullie op, maar...
zitten met z'n tweeën, hou je bek.
Ja, maar goed. Wat ik dus wil zeggen is dus dat je dat hele allesomvattende universum hebt, waarin alles duidelijk van jou afkomstig is. Terwijl een muziek en schilderij, wat hebben ze met elkaar te maken? En toch horen ze bij elkaar als ze uit jouw vingers komen. En daar... Ik bedoel, ik interview je nu voor het eerst, dus we hebben het nu voor het eerst over je dwingende karakter. Maar daar hoort wel een dwingend karakter bij. Ik bedoel, het is eigenlijk heel logisch dat iemand die dit allemaal gemaakt heeft, zo duidelijk met zijn handelsmerk erin, dat die persoon een dwingend karakter heeft.
Ja, ik moet het beamen, denk ik.
Ja, maar
je wordt met een heel slap, weeg, meegaand karakter.
Ja, of gewoon onzekerder. Of gewoon twijfelender, niet wetende of het nou allemaal zo goed is wat hij zelf maakt of misschien denken ze, oh, misschien doet die het wel beter. Laat
maar het twijfel is mij helemaal niet vreemd. Het is niet zo dat ik het uit mijn mouw schud. Dus ik ga wel. Ik heb wel periodes van twijfel.
Ja, maar misschien is dat meer twijfel over of het goed is wat jij, goed genoeg is wat jij maakt naar jouw standaard, meer dan of jouw de manier waarop jij dingen maakt wel goed is.
Ja, nou, het is ja, als je moet kiezen, je hebt vaak dat je tussen iets moet kiezen of in een montage zijn er bijvoorbeeld drie mogelijkheden.
Ja.
En dan gaat Job ze alle drie helemaal in elkaar zetten. En dan is het soms bijna onmogelijk om tussen die drie, die alle drie iets hebben,
zeker,
te kiezen.
Tuurlijk, maar dat zijn artistieke keuzes. Ja, ik snap heus wel dat je niet opstaat en dan gaat schilderen en dan meteen precies weet hoe alles moet.
Integendeel.
En dan aan het eind van de dag het schilderij af is, omdat je precies van 's ochtends al wist dat het zo moest zijn.
Dat heb jij al juist gezegd, ja. Dat is zo. Ja.
Ja. Ja, maar je moet toch gewoon een grote artistieke overtuiging hebben en een dwingend karakter, denk ik, om zo lang zo consequent jezelf te kunnen zijn.
Ja, maar dat gaat natuurlijk voor een groot deel vanzelf.
Ja.
Het is niet zo dat
nee, dat je opstaat en dat beslist.
Nee, maar ik hoef niet... als iemand iets doet, bijvoorbeeld... ik noem maar iets dat er een... dat je op de set komt en daar klopt iets niet.
Ja.
Terwijl ik weet dat diegene daar de hele nacht zich de pleuris aan heeft gewerkt, dan is dat voor mij geen enkele belemmering om te zeggen dat het afgebroken moet worden. Omdat het zo duidelijk is dat dat niet klopt en dat het niet goed is voor de film.
Maar dan heb je dus geen enkele vroeging om te zeggen dit moet allemaal afgebroken worden, want het past niet.
Nee, maar dat vind ik ook volstrekt normaal.
Ja.
Want we zijn professioneel en iedereen wordt ervoor betaald. En de bedoeling is dat het goed wordt.
Ja. Dus, en jij bent degene die bepaalt of het past in de film of niet?
Ja, dat is mijn taak. Dus, en het is ook dan snel ook opgelost, want er wordt niet getrut of omheen gepraat.
Nee, en waarschijnlijk de mensen die met jou werken, die zijn dat ook volledig gewend.
Nou ja, kijk, ten eerste gebeurt het helemaal niet zo vaak. Hè?
Nee,
daar lijkt het
dat is waar. Ja, dat snap ik. Dat het alles weer afgebroken moet worden.
Ja.
Ja. Maar wat een idioot idee dat je ooit in een collectief hebt gefunctioneerd, ja. Alex.
Ja.
Ik denk dat er ongeveer niks verder van je afstaat dan functioneren in een collectief.
Nou ja, nou toch heeft dat heel lang gefunctioneerd echt. En dat deed ik echt aan mee. Maar er waren natuurlijk wel...
Geloofde je daar ook in? In de collectiviteitsgedachte?
Dat vroeg me niet eens af. Het was gewoon zo. Het was jaren 60. Nee, ja, 70. Begin 70.
Ja.
Was dat vrij normaal eigenlijk. En ja, er waren, ontstonden natuurlijk wel... systemen. Ik weet nog wel dat ik wel met een paar mensen belde als er de volgende dag een vergadering was of meestal daarna. En ik wilde iets doordrukken of ook sommige anderen wel hoor. Ik was heus niet de enige. Dan belde je elkaar om een sterk groepje te maken.
Ja.
Om het er doorheen te krijgen.
Partijpolitiek.
Ja, partijpolitiek.
Ja.
Ja, ja, dat gebeurde.
Ja.
Niet vaak, maar soms was het nodig.
Zodat je alvast een beetje je meerderheden kon creëren.
Nou, dat ik gewoon wilde checken wie eigenlijk bijvoorbeeld achter mijn idee stond. Of daar wel...
Ja.
Of dreigde er...
Dus meer van oeverloos praten tot je uiteindelijk tot een compromis kwam. Was je al meer van zorgen dat je de goede meerderheden had, zodat je snel je ideeën er doorheen kon duwen.
Ja. Dit is eigenlijk al te groot gemaakt, maar iets daarvan gebeurde wel, ja.
Hey, en is het voor jou altijd duidelijk geweest dat je dingen moest maken?
Ja, ik geloof. Als kind was ik al... tekende ik heel veel. En dat werd ook benoemd. Van, hey, die gozer kan goed tekenen. Dus ik wilde ook al heel snel naar de kunstacademie. Ik denk vanaf mijn zesde of zevende. En... ik weet nog wel dat op de lagere school, we hebben 5 jaar in Den Bosch gewoond. En op de lagere school in Den Bosch was de kersttijd. En toen mocht ik op het schoolbord, dat kon je ook uitklappen. Dus dan had je een soort cinemascoop schoolbord. Daar mocht ik op tekenen wat ik wilde. Dan had ik de hele kerststal getekend met alles erop en eraan. Met os en de ezel en olielamp en stro en... En het hoofd van de school, wat een hele strenge man was, die was daar diep van onder de indruk. En toen moesten mijn ouders naar school komen zelfs. Maar die zei, ja, wij weten wel dat Alex kan tekenen. Nee, maar dit is een moet komen. En toen zijn mijn ouders ook naar school gekomen. Maar ik was een moeilijke leerling, ook qua leren.
En ook qua dwarsheid.
Ja, nou, dat viel volgens mij wel mee. Okay. Ja.
Maar goed, je ouders naar school.
Maar die maakten zich wel zorgen over mijn toekomst. En toen had dat hoofd gezegd, over Alex hoefde ze geen zorgen te maken. En dat vonden zij natuurlijk heel fijn om te horen.
Vonden ze een geruststelling.
Ja, geruststelling. Ja.
En heb jij je ooit zorgen gemaakt over jezelf?
Over mijn toekomst?
Ja, over van...
Als huisvader die zijn centjes kan verdienen.
Dat, maar ook van, ik met mijn dwarse karakter zal ik niet te veel... amok maken? Of zal iedereen het wel begrijpen? Of,
nooit. Nee, maar ik ben wel een geluksvogel. Ik ben natuurlijk opgevoed in... Mijn vader was toneelmeester. Die maakte decors voor verenigingen. Bij ons kwam Albert van Dalsem heeft bij ons in de stoel gezeten. En er kwam van alles langs. Dat was mijn vader aquarelleerde. Ik ging met hem op zondag naar buiten, met nog een vriend van hem, gingen we buiten te schilderen of tekenen. Dus ja, ik ben helemaal daarin in opgegroeid. En mijn ouders hebben altijd... want het lijkt nu net alsof ze een beetje bang waren dat ik artistiek zou worden. Helemaal niet. Dus maakten zich gewoon überhaupt zorgen. Wel, tenminste, een beetje. Of ik wel goed terecht zou komen of zo. Zoiets. Maar ze hebben altijd toegejuicht dat ik naar de academie wilde. Of toegejuicht was normaal. Er werd eigenlijk helemaal geen speciale woorden
aan. Als je dat kon, dan deed je dat gewoon.
Ja. Nou, toen heeft mijn vader het Witte Theater opgericht. Hè, achter het planscherm. Maar ja, wij moesten dan. Dan zei hij tegen ons, je moet er wel zorgen dat daar dan wat komt te spelen. Want hij had het verder natuurlijk veel te druk daarvoor. En dan ging ik de toneelschool afbellen of ze nog een productietje hadden. En dan... Acteurs bellen of ze iets konden vertellen over een vak.
Ja.
Mark deed het ook. Dus ja, toen gingen we straattheater doen.
Het ging vanzelf.
Het ging allemaal op een bepaalde manier vanzelf.
Ja, en het is nooit een punt van zorg geweest. Dat je dacht van, hoe red ik dat? En dat dwingende karakter, wanneer heb je dat... heb je dat op een gegeven moment... dat je bij jezelf dacht... Ja, ik heb gewoon een heel duidelijk idee hoe alles moet. En dat wil ik eigenlijk gewoon zoveel mogelijk doorvoeren. Of is dat ook een geleidelijk iets geweest?
Dat dwingend karakter is nu een soort...
thema.
Thema.
Thema van dit gesprek.
Maar dat dwingende karakter, dat woord ken ik, dat heb ik nooit...
Dat is nieuw voor mij. Daarom is dit zo'n belangrijk moment voor je.
Ik was als kind moeilijk omdat ik driftaanvallen had. Dat was het. Dat
wordt ook mijn dwingend karakter.
Dat was het vooral.
Dat je zin niet kreeg.
En dan raak ik helemaal in een fit. En dan
ben en wanneer ik had je zo'n,
onder de douche
wanneer gehouden. Had je zo'n woedeaanval? Zo'n driftaanval?
Ja, dat is moeilijk te terug te halen. Er werd bij ons thuis makkelijk ruzie gemaakt. Dat begon dan met een meningsverschil. En dat kon enorm oplopen. Tussen ons allen eigenlijk. En ja, dat liep dan ik weet eigenlijk niet meer waarom ik dan die driftigste.
Maar jij was de driftigste van het huis.
Toen wel, maar later heeft Vincent het overgenomen. Veel later, toen hij al
je broer.
Boven de 30.
Oh ja? Die is een enorme drift. Jij hebt je drift onder controle gekregen.
Ja.
Voel je die drift nog wel eens, maar dat het zich anders uit? Dus dat je niet meer gaat zitten schoppen en schreeuwen?
Nee, ik geloof dat wel...
Dat het echt weg is.
Ja. Zo goed als ik, tenminste, ik kan me niet. Wanneer heb ik nou een driftaanval gehad? Het is volgens mij 30 jaar geleden.
Ja, maar het kan ook wel zijn dat je de vulkaan nog wel voelt borrelen, maar dat het gewoon niet meer tot een eruptie komt.
Hij kan wel woest worden of zo. Dat is toch iets anders dan een driftaanval.
Ja, maar goed.
Met een driftaanval, maar ik maak de dingen stuk ook.
Wat dan bijvoorbeeld? Wat ging je met dingen gooien?
Nou, ik trok gewoon de lamp van het plafond. Of ik gooi een bord pap tegen de muur. Of ik heb een keer een gat in de deur geschopt. En toen heeft mijn moeder op een dag als een tekening van mij doormidden gescheurd. Dat vond ik echt schokkend. Ja, zegt ze. En die deur... De kroonluchter is stuk. De behang moest vernielen. Wat denk je wel? Maar toch vond ik dat dan eigenlijk... Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Maar ik vond het echt schokkend. Omdat een tekening scheur je niet doormidden, vond ik. Maar ja, het was wel goed dat ze deed. Daarna heb ik geloof ik nooit meer zoiets gedaan.
Nee, maar dan snapte zij dus het gewicht van die tekening voor jou. En jij voelde dat gewicht van die tekening ook heel erg.
Ja. Ja, ik dacht, als het dan zo ver gaat, dan...
Dat zo moet, ja.
Nee, maar dan ik schrok daarvan. Toen begreep ik ook wel...
En hoe oud was je toen? Denk je ongeveer?
Nou, het was in IJmuiden, dus ik was minimaal 14.
Het was minimaal 14?
Ja. Op z'n jongs, want ik ben om mijn 14e zijn we naar IJmuiden verhuisd.
Dat je moeder dan toen nog over moest gaan tot maatregelen als een tekening doorscheuren om iets duidelijk te maken, ja.
Ik schrik hier ook van, want ik constateer nu zelf dat ik toen al 14 moet zijn geweest.
Ja, en dat je nog steeds je temperament zo slecht onder
controle
had.
Ja, dat was dat gat in die deur. Want het waren van die deuren... Ken je wat? Het is een frame en er zit aan de beide kanten een plaat triplex tegenaan.
Ja.
Trap je vrij makkelijk door.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel schokkend als je kind gewoon een gat in de kamerdeur schopt. Nou ja,
ze was waarschijnlijk wel het een en ander gewend van je.
Ja.
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 Maar het geeft dus ook aan hoeveel waarde een tekening van jouzelf voor je had. Je zag dat ook als iets wat gekoesterd moest worden. En niet door midden gescheurd mocht worden.
Ja. Maar ja. Dat was natuurlijk een beetje kietserige onzin eigenlijk. Hè? Ik heb die tekening nog weer terug in elkaar geplakt.
Ik vind het helemaal geen kietserige onzin. Want ik denk toch dat dat een van de grote... dingen van het kunstenaarschap is, of als je kunstenaar bent, is dat je wel echt moet geloven in dat wat jij maakt, dat dat iets betekent, of iets te zeggen heeft, of waarde heeft. Want anders ga je je leven daar toch niet aan wijden. Dus er moet diep in je, waarschijnlijk als kind al, een soort overtuiging zitten dat het echt iets voorstelt wat je maakt.
Ja, toch zit daar ook een betrekkelijkheid in.
Waarom?
Nou, ik weet nog dat het Armando Museum afbrandde. En dat Armando daar toch een beetje zijn schouders over ophaalde. En dat kon ik ook begrijpen. En ik herinner me wel dat ik ook een soort bewondering had voor mijn moeder.
Dat ze dat
deed.
Het
was wel echt een daad waar ik niet van terug had. En ik had nooit gedacht dat ze dat zou doen. En dat vond ik er dan toch wel indrukwekkend aan. En die tekening was helemaal niet zo goed ook. Want ze pakte gewoon de beste tekening. En ik deed heel... Dat weet ik nog wel, dat ik me bewust was van de overdreven verontwaardiging. Terwijl ik wel dacht, ach, het is eigenlijk helemaal geen goede tekening. Maar ik wilde ook weer dat zij voelde dat ze iets schandelijks had gedaan.
Ja.
Ja, zoals boekverbranding of zo. Zo erg deed ik het voorkomen.
Ja. Maar zo erg was het ook wel, want daarna heb je dus nooit meer die drift aan. Daarna heb je jezelf in de hand gekregen.
Ja, is mijn vage herinnering.
Dat... Is jouw vage herinnering.
Ja, ik weet niet precies.
Maar goed, laten we dat voor het verhaal gewoon even zo
Nee, want ik heb later binnenhuis Rokaten bijvoorbeeld. Vind ze mij dan bijvoorbeeld nog wel eens een blauw oog geslagen. Dus, toen was ik ook echt vervelend, irritant. Dat was ik niet meer driftig, maar was ik gewoon... Ja, ik weet het niet meer. Dat moet je aan Vincent vragen. Maar hij haalde uit, terwijl ik met mijn hoofd naar voren ging. Dus hij wou me eigenlijk alleen maar bedreigen.
Oké, maar je hebt dus, zou ik zeggen, bij je moeder, nadat ze jou deze consequentie van je daden had duidelijk gemaakt, namelijk dat de consequentie zou zijn dat ze een tekening kon verscheuren, bijvoorbeeld dat ze zo ver kon gaan als een tekening verscheuren, in ieder geval misschien bij je moeder geen deuren meer ingetrapt.
Nee, dat niet.
In ieder geval heeft het wel indruk gemaakt. Dus je zette het misschien pathetisch aan je reactie op die daad, maar je was ook gewoon oprecht gechoqueerd over het feit dat zij, je moeder notabene, een tekening van jou doormidden scheurde.
Ja, dat was een totale ommekeer
in de relatie,
leven.
In je leven.
Ja. Nou ja, dat
was echt een moment.
Het was indrukwekkend.
Ja. Nou ja, maar dan is dus, nou goed, dan is het zowel het feit dat je moeder iets zo fundamenteels van jou kan afwijzen, blijkbaar, is natuurlijk veelzeggend. Dat je bloedeigen moeder iets wat jij hebt voortgebracht gewoon kan vernietigen. En dat je toch ook de waarde van die tekening, dat je voelt deze tekening heeft betekenis. Ik bedoel, al is het gewoon, is het niet eens je beste tekening, maar misschien wel...
Dat doe je niet.
Een tekening op weg naar de volgende.
Ja. Maar dat zij dat deed is natuurlijk nu, als ik daar nu op terugkijk, volkomen begrijpelijk en gerechtvaardigd. Want zij moet dat huis Dat is haar huis.
Ja.
Zij moet dat beschermen.
Ze kan het niet helemaal door jou laten afbreken. Ja. Hey, en Alex, je nieuwe film heet Nummer 10. Ik moet steeds twijfelen of je nou de tiende heet of nummer 10. Maar nummer 10. En het is ook je tiende film.
Het was gewoon het is eigenlijk een werktitel.
Het is werktitel. Ja, ik dacht ook, nou goed, er was ook nog een inhoudelijke reden waarom ik dacht dat hij nummer 10 kon heten.
Dat kan, ja.
Ja. Er is eigenlijk één filmregisseur die ik ken, volgens mij, die ook heel veel nadruk legt op zijn op de hoeveelste film dat is Quentin Tarantino. Altijd op zijn affiche staat de achtste film van Quentin Tarantino, bij Django Unchained, geloof ik of zo.
Oh, ik weet wel dat toen dit script al lang klaar was, dat Tarantino ging roepen dat zijn tiende film de laatste zou zijn.
Maar Tarantino is heel erg bezig met zijn hoeveelste film iets is. En ook, heb ik hem ooit op een audiocommentaar horen vertellen op een DVD. Dus ook heel erg van wat voor soort film zijn eerste film moest zijn. Wat voor film zijn tweede film moest zijn. Dus heel erg bezig al met een soort oeuvre opbouwen. En daar een boog in zien dan, denk ik. Of dat daar een soort ontwikkeling of bepaalde soort facetten in moeten zitten. Voelt dit voor jou ook heel erg als je tiende film?
Je bedoelt in dat opzicht?
Nou, gewoon. Ik weet niet in welk opzicht. Gewoon...
Ik weet helemaal niet wat ik erom moet. Het is gewoon de tiende film natuurlijk. Omdat het de tiende film is.
Ja. Zeg je eigenlijk niks. De hoeveelheid films.
Ja, het gaat natuurlijk... Naarmate je ouder wordt, word je er bewuster van. Want ik zet altijd op een script... Als ik niet de titel heb, en dat is meestal... Nummer 9, nummer 8, om hem te rubriceren.
Ja.
Dat ik het terug kan vinden.
Net zoals George Harrison, die ook nooit titels voor zijn liedjes wist.
Oh ja? Is dat waar?
Ja. Dus waarom heeft, er was een liedje. Ik denk... Nou, een van zijn liedjes heeft heel lang Granny Smith geheten.
Nee, dat is Paul McCartney.
Nee.
Nee, dat is Scrambled Eggs for Yesterday.
Dat is Scrambled Eggs for Yesterday. Ja. Daar werd hij mee wakker.
Ah ja.
Met dat in zijn hoofd.
Ja. Ook Granny Smith.
I love your legs.
Oh, ja.
Maar goed, George Harrison wist pas altijd tot op het allerlaatste moment hoe hij een liedje ging noemen.
Ja.
Maar goed, zo heb jij dat ook, dat je altijd lang twijfelde.
Op My Guitar Gently Weeps. Wat natuurlijk een fantastische titel is. Maar... nou, dat weet je dan niet. Maar goed, dat... Who cares?
Weet ik niet. Nou ja, I do.
Ja, ik ook wel, ja. Maar... nee, het enige is met die getallen dat je, nu ik ouder word, dat ik denk, ik weet nog wel, 5 jaar geleden zei ik, nou, ik wil wel 15 films, het moet er wel toch bij de 15 uit kunnen komen. Dat is nu natuurlijk niet meer zo zeker. Dus nu denk ik toch maar 1 film verder. Dat lijkt me het verstandigst. En dan zie ik wel of er nog een nummer 13 komt, of 12, of... Dat bewustzijn is er, ja.
En als je
dat bewustzijn... schrok ook. Iemand zei dat het 6 jaar geleden is dat Snyder versus Baks. Want dat is dan ook weer zo. Daar hou ik me dan toch blijkbaar niet zo mee bezig. Want ik schrok dan van 6 jaar, dacht ik, Jezus. Maar ja, dat is een paar keer uitgesteld. En dan kan je dat nogal snel met film.
En dat vond je eigenlijk... vond je onprettig dat het zo lang, dat er zo lang tussen had gezeten?
Nou ja, dat vond ik ook al onprettig... toen het gebeurde, maar ik was me niet bewust van
dat het er echt 6 waren. Ja. En daar schrok je van.
Ja, daar schrok je van, ja.
Want eigenlijk vind je dat je om het jaar een film moet maken.
Nee, dat kan helemaal niet.
Maar dat in een ideale wereld.
Nou nee, dat kon ook nooit, omdat ik theater maakte. Dus ik maakte altijd een voorstelling, een film, voorstelling. Dat was wel ongeveer de cadans.
Ja.
Nou, en met de voorstelling ben je alles bij elkaar toch ook al gauw 2,5 jaar verder.
Ja.
En met de film ook. Dus
en nu je ineens voelt dat hoe lang het duurt om een film te maken en dat jouw tijd ook niet oneindig is, wordt het gewicht van een film dan ook anders?
Op een bepaalde manier, denk ik, omdat ik nu heel erg aan het nadenken ben over de moeilijkheidsfactor van de film. Omdat Mark zegt altijd...
Mark is je broer en producent van je films?
Ja, die zegt... als je het zo'n beetje rond de 3 miljoen houdt... dan is het niet zo moeilijk. Deze film was eigenlijk 5 miljoen. En is 4,5 of... 4. En dan kom je al gelijk in de problemen. Dat is ook gebleken. Daarom was het een zware periode. Dus dan denk ik, nu zal ik dan iets simpels bedenken. Maar dat is moeilijk, want soms krijg je een idee wat al in aanvang niet simpel is. En dat is dan wel een idee wat je aanspreekt. En dus daar ben ik een beetje nu mee aan het spelen, aan het rommelen. Want ik heb nog geen...
Ja, want je denkt eigenlijk, ik heb nog maar... Je ziet ergens aan de horizon, zie je het einde naderen. Terwijl toen je 30 was, had je dat, dan ben je daar niet van bewust.
Ja, daar was ik me toen ook al van bewust, dus, maar die horizon anders. Was wel verder.
Die horizon was verder, ja. Dus je ziet ergens aan de horizon het einde naderen. Dus je denkt van, nou, ik moet er toch nog zoveel mogelijk uitpersen als mogelijk. Dat is toch eigenlijk ook interessant.
Ja, maar het kunnen ook gewoon nog twee goede films zijn.
Is dat nou eigenlijk het feit, ja, het kunnen ook nog twee, maar dat je ook denkt van, nou, laat het niet al te ingewikkeld maken, want voor het weet zijn we weer 8 jaar verder met de heleboel.
Dat is precies wat ik bedoel. Dat zijn overwegingen.
Waar je nu ineens mee bezig bent.
Want als je echt een goed idee... Ik vind ook dat elke film de kunst is om niet te hoog te grijpen, dat je er echt niet meer bij kan. Maar ik vind wel dat je je arm echt wel ver uit moet strekken.
En is het wat betreft van... In hoeverre je hem begrijpt of ook wat de technische mogelijkheden?
Nee, dat je iets ter hand neemt waar je... dat je denkt, godverdomme, dat is niet makkelijk. Of dat... En wat tegelijkertijd ook een inspirerend gevoel geeft. Dat je denkt, ja, dit is iets...
Maar niet makkelijk in welk... Ik bedoel, om het gedaan te krijgen niet makkelijk?
Nou, dat je weet bijvoorbeeld, zoals bij deze film... iemand die hem gezien heeft begrijpt heel goed dat je hier iets doet wat niet makkelijk is. Dan moeten we verder onze mond houden, maar...
Ja, we kunnen nog wel in abstracte zetten. Maar het is technisch niet makkelijk en inhoudelijk ook niet makkelijk.
Nee, allebei.
Nee, precies. Dus op alle manieren niet makkelijk. Ja, vind je fijn dan?
Ja, er is iets moeilijks aan waarvan je niet weet hoe dat af zal lopen. Ook niet in verhouding tot geld.
Nee.
Geld werd minder. En dat is nou net bij deze film dan ook wel dubbel zo lastig.
Ja.
En bij Borgma had ik ook een veel locaties. Allerlei zaken die waardoor je van tevoren weet, dit ga ik niet uit mijn mouw schudden. Maar dat vind ik dan ook inspirerend. Dat geeft me ook wel een kick om dat dan toch te gaan maken. Maar Vincent altijd maakt toch gewoon weer eens een lekkere lachfilm. Maar ja, dat is nog eigenlijk het allermoeilijkste wat er is natuurlijk.
Ben je dat verleerd?
Nou, maar het heeft nooit direct mijn interesse gehad dat er om Abel gelachen werd. Ik wist wel dat zou gaan gebeuren in
Abel
een bepaalde mate.
Film.
Ja, mijn eerste film.
Ja.
Ik wist wel dat het geen ernstige, droevige film was. Maar... Om nou bij de tweede film dat dan ook weer te gaan naast... Trouwens, het was ook niet iets wat ik nastreefde. Dat was een bijkomende factor eigenlijk.
Ja.
En ik heb nooit het idee gehad dat ik daarvoor mijn best moet gaan doen.
Nee, maar als dus Vincent zegt van... maak toch weer eens een lekkere lachfilm. Dan zeg je, ja, maar dat is hartstikke moeilijk. Dan zeg je niet, ik maak helemaal geen lachfilms.
Nee, daar heb ik ook helemaal geen zin in.
Heb je ook helemaal geen zin
nee,
in?
Nee.
Nee, want dat is dan dus ook fascinerend. Waar je eigenlijk zin in hebt, is om een idee wat je hebt en wat je aanspreekt, om dat idee te volgen.
Ja, maar dat die zin die gebeurt pas, want ik heb allemaal schriftjes en boekjes en er staan allemaal ideeën in. En al die ideeën die horen niet in één film thuis. Die zijn ook moeilijk te combineren, soms wel. Maar het gaat erom dat je een sleutel vindt. Beter dan dat kan ik het eigenlijk niet uitleggen. Maar op een dag weet je, dit ga ik doen. En dat komt omdat je het gevoel hebt dat idee je doet schrijven. Dat je denkt, ja.
Hier ga ik van aan.
Ja. Nu begint de boel te lopen. Beginnen de radertjes te draaien en dan... En dan kan je ook niet meer terug.
Dat is fascinerend, hè?
Dan moet dat gebeuren. Daar ben ik me wel heel erg van bewust. En dat vind ik ook wel... Dat zorgt ervoor dat ik niet mag klagen. Ik heb alle films gemaakt die ik wilde maken. Er is er nog nooit een afgezegd of niet doorgegaan. Of...
Nee, dat is heel fijn. Maar het lastige hiervan is dus dat je wel gedwongen bent om de film te maken die je moet maken.
Ja.
En eigenlijk niet pragmatisch kan zijn daarin. Of maar tot op laten we zeggen, tot op zekere hoogte pragmatisch kan zijn daarin.
Maar wat bedoel je daarmee?
Dat... Nou ja, dat je niet, dat als Mark zegt, maak nou gewoon een simpele film met 3 acteurs en 2 locaties. Kijk, we hebben het over Woody Allen gehad, die op een gegeven moment dan geloof ik zijn films niet meer in Amerika gefinancierd kreeg. Maar dan ging hij een film schrijven die dan in Londen zich afspeelde. Ja, ja. Of dan een film in Barcelona, gewoon waar het geld lag, ja. daar schreef je wel een film in. Dus blijkbaar heeft hij de flexibiliteit om gewoon zich daarin te voegen of zo.
Ja. Nou, die heb ik ook, maar dan moet ik echt, dan moeten de omstandigheden oprecht mij daartoe dwingen. Want er was een keer een periode, toen had ik een periode waarin ik even niets deed. En ik was in dienst van Okater en ik krijg gewoon een salaris. En als dat salaris, dat moet gerechtvaardigd worden doordat ik iets doe. Dus dan heb je voorstellingen en dan is die voorstelling afgelopen. En dan heb ik nog verdienst uit de film. Dus Mark die strijkt dat uit, dat ik altijd het vaste salaris heb. Of uit de film, of uit... Maar op een dag was het, hij zei, hey, jij moet echt wat gaan maken nu, want het stopt.
Anders kan ik de boekhouder niet.
En er was wel iets anders in het verschiet. Toen zei hij, dan maak je toch iets tussendoor. Gewoon tussendoor. Ik zei, ja, dat gaat zomaar niet. Hij zei, waarom niet? En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat doen. Met Annette gesproken. En toen kwam Annette op het idee om Pierre Bokma. Ik zei, Pierre Bokma, wat moet ik nou toch met Pierre Bokma? Ze zei net, vraag hem gewoon. Welkom in Bos is dat geworden. Dat heb ik in 3 weken geschreven en gerepeteerd. Dus dat kon. Sterker nog, ik vind het een van mijn beste voorstellingen eigenlijk. Dus als nu Mark zegt, de oorlog is uitgebroken, het filmfonds, dit, dat. We kunnen 2 ton bij elkaar krijgen.
Maar als het een van je beste voorstellingen is, Alex, zou je jezelf dan niet veel meer door omstandigheden moeten laten dwingen?
Ja, maar waarom zou ik dat doen?
Omdat het resultaat heel goed was. En je kan dan dus heel produceerbare dingen maken. Als jij er blijkbaar echt van overtuigd bent dat je een film moet maken die in essentie met 5 acteurs is en 10 lokalen. Nou goed, ik zeg maar wat nummers, maar die overzichtelijk is. Als je weet dat het niet anders kan,
ja, maar dat is
dan
dus
komt
niet
er misschien
zo.
Wel iets briljants
ja,
uit.
Ja, maar dan moet het ook echt niet anders kunnen. Anders dan trap
anders
ik er niet in.
Anders telt het niet. Anders trap je fantasie daar niet in.
Nee, nee, want je krijgt ideeën.
Dat is toch fascinerend. Maar je ideeën laten zich dus helemaal leiden door de kaders die er zijn.
Nou, toen in ieder geval. Hè?
Nou, ja. Toen, maar dat zal dan waarschijnlijk nog... Kijk, je hebt natuurlijk de luxe positie dat je succes hebt gehad... en dat je nou je broer hebt gehad die dan je films produceerde.
Ja, die heb ik nog steeds, hoor.
Ja, die heb je nog steeds. Nee, maar die heb je al die jaren gehad en nog steeds. Die heb je nog steeds. Waardoor je eigenlijk nooit weinig gedwongen bent om echt de tering naar de nering te zetten.
Nou, dat is dus helemaal niet waar. Want vergeet niet dat al deze films die worden voor... Kijk, in Hollywood kunnen ze niet, waarschijnlijk niet begrijpen... dat ik deze film voor 4 miljoen gemaakt heb. Echt niet.
Nee.
Dus vergeet niet dat deze film... die heeft een paar obstakels ondergaan. Bezuinigingen, minder draaidagen, waardoor... Waardoor het toch eigenlijk een wonder is dat deze film is afgekomen. En bij sommige films is dat ineens makkelijker en bij andere films moeilijker. Bij het Welkom in het Bos moet je ook niet vergeten dat door Pierre te vragen... dat was een enorme wonder wat daar geschiedde, want ik schreef op Pierre... en dat begon meteen te dansen tussen ons tweeën. Dat was...
Een soort liefde.
Een soort liefde, ja. Want dat was Pierre eigenlijk voor het eerst dat je Pierre ook als komisch acteur zag.
Ja.
En dat viel daar allemaal op zijn plaats. Dus dat was... dat kwam er allemaal nog gewoon... Want ik had eerst namelijk een andere opzet gemaakt. Een hele ander idee. En toen zei net... Die zei, volgens mij moet je dit meteen weggooien. Hier helemaal niet meer over doordenken en iets anders verzinnen. En toen verzon ik Welkom in het Bos. Dus dat is ook al, zo'n opmerking is al dan precies op het goede moment de juiste opmerking.
Ja.
Die met het perfecte gevolg. En Pierre die kon en wilde gelijk ja zijn.
Ja, de omstandigheden waren ook wel door een soort toevallige speling van het lot wel heel gunstig.
Ja.
Dat is toch vaak. Maar het is toch fascinerend, Alex, hoe dwingend een idee kan zijn. Hè? Een idee komt uit het niks in je hoofd. Inderdaad, ik begrijp heel goed wat je zegt met die sleutel. Je hebt allemaal soort vage losse eindjes en ineens vind je de verbindende code of zo, waardoor je denkt van, oh ja, dit is het.
Ja.
En dan ben je een soort, nou, slaaf is misschien niet het goede woord, maar dan ben je eigenlijk ondergeschikt aan het idee geworden vanaf dat moment.
Je kan in ieder geval niet meer overstappen naar een ander idee.
Nee, precies.
Dat is het verhaal. Je bent niet ondergeschikt.
Je kan niet zeggen, nou, dan laten we dit idee zitten en dan gaan we gewoon naar het volgende. Ja. Dan moet er toch, of het idee moet inderdaad zo mislukken dat het echt onuitvoerbaar is en dat je helemaal vrede ermee hebt dat het niet zal gaan gebeuren.
Ja, ja.
Maar dat idee moet eerbiedigd worden.
Ja. Ja.
Dat is bijna religieus, hè?
Ja, dat is zeer dwingend. Dat is een weg terug. Zelfs als je je best doet om een ander idee te omhelzen, dan...
Ja, dan blijft dat idee maar aan je hoofd zeuren.
Ja, dat zit gewoon aan de deur te trekken. En,
en dat moet gedaan worden.
Ja.
Is dat lekker of is dat ook irritant?
Nee, dat is heel fijn en goed, want het betekent dat het gewoon zo is. Want dat... het is eigenlijk nooit gebeurd dat ik van het idee af wilde. Als ik eenmaal op weg was, dan was het ook gewoon zo.
Ja.
Dus ik heb er ook geen last van. Het is een zegen eigenlijk.
Ja.
Want je weet dat je een tank vol benzine bij je
hebt. Dat is dus ook dat dwingende karakter van jou en die overtuiging dat hoe jij het ziet, dat dat goed is. Zoals je ook weet, als iemand de vloer staat te vegen, zo moet het niet. Het moet zo, zoals ik vind dat het moet. Dat waarschijnlijk ook als zo'n idee dus echt post heeft gevat in jouw hoofd en dus jouw idee is en jouw goede idee is, dat je dan ook gewoon weet van dit idee moet het zijn.
Ja, zelfs als ik ongelijk heb.
Zelfs als je ongelijk hebt.
Ja, ja. Ja, toen ik Grim schreef, toen liet ik dat aan Jan Ritsema, de toneelregisseur, en die nu in Frankrijk een groot gebouw heeft waar allemaal kunstenaars kunnen werken. Die liet ik dat script lezen en die zei, als ik jouw producent was, zou ik zeggen, gooi het in de prullenbak. En dat doe ik dan niet.
Nee.
Dan ga ik die film gewoon maken. Die heb ik wel gere-edit later.
Precies, dus dat is toch ook wel een beetje een soort...
Hij had ergens wel gelijk.
Ergens klopte er iets niet.
Ja, ja. En dat was toen ook wel een versie, moet ik zeggen, waar ik heel veel aan gedaan heb daarna. Omdat het een beetje een kietje, er zat een heleboel... Nou ja, ik weet het niet meer precies, maar er zat heel veel rommel in. Ik heb dat later ook nog met Otto Kafortecek aangewerkt zelfs. Om dat script goed in zijn vel te krijgen. En ik heb hem dan later ook nog eens helemaal hergemonteerd.
Ja, dus dat is grappig, want dat was dus een idee, ook weer zo'n idee waar je niet van af
kwam.
Je moest het eerbiedigen.
Ja.
Je bent door zelfs een grootheid als Jan Ritsema ervoor gewaarschuwd.
Ja.
En je bent het toch gaan maken. Ja. En dat was toch misschien niet het beste idee. Of het idee had blijkbaar zoveel problemen in zich, dat je ook echt nog veel werk eraan hebt moeten verrichten om het helemaal in vorm te krijgen.
Ja.
En ben je nu over de re-edit tevreden?
Ja.
Nu is het goed.
Ja, ik ben namelijk altijd tevreden als ik zeker weet dat ik het beste eruit heb gehaald.
Ja, maar, ja, precies.
En dat is nu gebeurd.
Dus dat je dat idee ten volle eerbiedigd hebt.
Ja, ja. En ook dankzij Job, de kutter, waar ik...
Ja.
Die film zat gewoon niet goed in elkaar.
Ja, en dat bleef dus maar een beetje in je hoofd knagen.
Ja, en toen kwam er ineens een idee een paar jaar geleden van we moeten weer een nieuwe box maken. Ik zei, maar zonder Grim. Of ik moet hem mogen hermonteren. Toen zei Mark, hermonteren? Ik zei, ja man, die film die
klopt
van geen kanten. En toen hebben we een viewing georganiseerd. Mark, Job en ik. Ik schrok me, het was nog veel erger. En Job zei ook dingen, jezus man, waarom zit in godsnaam dat daar? En dat begrijp ik niet.
Maar er was een soort doem over dat. Je hebt
nou, ik werkte toen met een kutter, wat op zich een goede kutter was, maar die mij, ik denk achteraf gezien, te veel respecteerde.
Hij nam je te serieus.
Dus ik heb daar toen een bruiloft uitgegooid. Dus de Halina, dus
ja.
Marie, die trouwde met een Spanjaard.
Ja.
Die hele bruiloft, het moest ook in 2 dagen of zo. En er was zo'n zon, met tegenlicht, waardoor je van dat commercial haar kreeg, waar dat van die gouden lokken. En dat kon ik dus al niet verdragen. En dat was voor mij een reden om die hele scène eruit te gooien. Waardoor Marie dus niet getrouwd is. En als hij, Diego, dan zijn weggelopen vrouw gaat zoeken, dan gaat hij niet zijn weggelopen vrouw zoeken, maar gewoon een vakantieliefdetje of zo.
Ja, klopt niet.
Dat heeft helemaal geen gewicht
dus
meer.
Omdat je het tegenlicht van haar irritant vond.
Ja. En ik weet nog wel, Hans van Mierlo, die zag die film jaren later.
Ja.
En die zei, ik hoor dat jij dat daar een bruiloft in zat. En toen zei hij, volgens mij is het heel stom dat je die eruit hebt gegooid.
Want Hans van Mierlo en Jan Ritsen, maar hebben jou gewoon zo bestraffend zitten toespreken over
dit. Ja, die zei, als ik nu bedenk dat zij getrouwd zijn, ja, dan begrijp ik veel beter die motieven van die Diego. En daar begon het dus mee. Dus die bruiloft zit er ook weer in. Maar we ontdekten dat die hele film, dus alles
rammelde.
Ik riep maar dingen van, dat moet eruit. En kijk, Job zegt gewoon, ho, wacht eens even. Met Job heb ik een heel andere staat bereikt in het werk. Dat is veel, heel veel intellectueler, intelligenter. Gewoon stap voor stap. Wat is het voor
en
film?
En iets gelijkwaardiger misschien.
Ja, totaal gelijkwaardig. Ja. Totaal gelijkwaardig.
Ja, maar dat is toch wel, ik vind dat hele fenomeen van een idee hebben. Terwijl, wat is een idee? Nou, het zijn ook maar gewoon dingen die in je hoofd zijn verschenen. Ja. En dat je dat dan moet eerbiedigen, dat het op dat moment iets heiligs is geworden eigenlijk. Ja, daar zit wel een interessante religieuze component aan.
Ja, ja, maar wat daar dan zo religieus aan is, dat zou ik je niet kunnen zeggen.
Nee, maar dat is gewoon dat je de grootheid van dingen soms moet erkennen.
Ja,
of de.
Het is allemaal, komt allemaal uit jouw mond, dit.
Het onoverkomelijke van dingen.
Ja, het is heel dwingend. Ik kan me daar niet meer voorstellen. Zeker na verloop van tijd.
Hoe het ooit anders zou moeten.
Dan ga ik niet zeggen van dit, gooi dit aan de kant. Of.
Nee. Maar ik kan me voorstellen dat het een zegen is. Want het geeft wel richting aan je leven ook. Ik bedoel, het is dan tenminste vanaf dat moment wel heel duidelijk wat er moet gebeuren.
Ja. Ja.
Hoef je daar niet zoveel meer over te twijfelen.
Nou, in ieder geval daar hoef je daar niet over te twijfelen. Het is daarnaast toch ook zo dat bijvoorbeeld uit deze film die jij gezien hebt.
Ja, nummer 10.
Daar is een heel stuk, een middenstuk uit van zeker 20, misschien nog wel langer. Dat is er al vrij snel in de montage uit gemoeten, gewoon de film beter te maken. En als ik dan terugdenk, dan het gebeurt heel vaak dat één iemand zegt. Stel dat er iemand had gezegd dat middenstuk. Heb je wel eens overwogen om dat er gewoon uit te gooien? Want ja, we zijn dan daar en dan gaan we weer helemaal terug. En dan denk je toch, kunnen we niet gelijk met een sprong? Dat heeft nooit iemand gezegd. Er hebben wel een heleboel mensen gezegd dat het te veel twee films waren. En dat heb ik toen altijd verdedigd. Maar ten eerste, wat is daar het probleem van?
Twee voor de prijs van één.
Dat zeg ik ook, ja. Maar dit heeft nooit iemand gezegd. En het is wel altijd zo, ook wij doen heel vaak viewings met één of twee mensen. Bij de volgende viewing weer één of twee andere mensen, of drie of vier, of soms vijf.
Ja.
En die mogen alles zeggen. En al die opmerkingen, die schrijven we op. We gaan er niet over discussiëren, we in de loop der tijd geleerd, want dan krijg je allemaal vermoeiende gesprekken.
En dan krijg je wel eens niet. Dus
ja, en dan gaan Job en ik in de montage en dan lopen al die opmerkingen af. En bij de een zegt, nou, dit is echt onzin. En van, nou, er zit wel iets in. En we lopen eens af, kijkend ook naar de film en stoppend en kijken of
alles serieus nemen.
Alles serieus nemen. En soms zegt iemand iets dat je gewoon denkt, hoe stom ben ik dat ik dat zelf niet had kunnen bedenken. Zo voor de hand liggend, zo logisch.
Ja.
En dat, ik wil daarmee zeggen, dat die opmerkingen, die heb je echt nodig in zo'n proces.
Ja.
Dus je kan dat, Paul Verhoeven bijvoorbeeld, die ook met Job werkt, die doet dat helemaal niet. Die zegt, ja, en dan zegt iemand iets en dan moet ik dat er zeker uit gaan gooien. Dus die is nog veel autonomer. Die doet het helemaal met Job, maakte die film zoals hij wil dat hij wordt. Van niemand, misschien de producent, heb ik begrepen, die zegt wel eens wat. Of een acteur, dat hij een bepaald zinnetje irritant vindt of zo. Meen ik mij vaag te herinneren. Maar dat is het dan wel. Dus dat kan ook. Maar ik vind dat heel... dat ik is dan dat toch Paul nog iets van die collectiviteit eigenlijk.
Nee, ik denk dat Paul Verhoeven veel onzekerder is dan jij.
Oh, zover was ik nog niet gekomen.
Nee, maar juist wat jij doet om mensen allemaal opmerkingen te laten geven en die heel serieus te nemen, dat getuigt juist van een ongelooflijke overtuiging van dat je uiteindelijk weet wat het goede is zelf. En ook inderdaad als mensen dat zeggen, denk je, nou, dat klopt. Maar dat je een soort heel diep geloof hebt in dat je weet hoe het moet, dat je daar niet over zal gaan twijfelen, wat ze ook zeggen. Dat je je heus wel bij laat sturen als dat goed is.
Maar
als je
ik twijfel weet dat er wel over, maar in de montage blijkt meteen al of we er wat aan hebben.
Ja, maar het getuigt van heel veel zelfvertrouwen om dat te doen. En juist van heel veel onzekerheid om te zeggen van, ik maak het zo en niemand mag er iets over zeggen en ik ga dat toch allemaal niet veranderen en zo. Dat is veel paniekeriger.
Ja, maar zo kan je het uitleggen, maar dat hoeft het natuurlijk niet.
Nee, hoeft het niet te zijn. Maar dan zou Paul Verhoeven binnenkort eens gaan interviewen. Als dat lukt.
Ja, ik denk dat hij
om daarachter te komen.
Ik denk dat hij dat een hele vanzelfsprekende methode vindt om zijn film te maken. En dat het ook bij hem past.
Ja, dat is wel ongetwijfeld.
Ja. Nou ja.
Hey, en eigenlijk in die film nummer 10. Het is eigenlijk een bespiegeling op de toneelwereld en op het katholicisme. Daar zeg ik niet te veel mee, toch? Tenminste, zo zie ik het. Of nou, de toneelwereld, het toneel spelen.
Ja, maar heel speels. Heel...
Ja, heel speels. Niet als een saai essay.
Nee.
Maar als allebei. De film is geen saai essay.
Nee.
Hij is heel grappig, vaak. En hij is ook raar. En intrigerend. En esthetisch. En heel ritmisch. Dat is ook wel veel meer in jouw films gekomen. Dat het steeds zo'n soort, met dat lopende mensen, deuren open en dicht. Dat er een soort drumritme de hele tijd in zit in alle handelingen.
Ja, dat is ook wel, denk ik... Nou, nee, dat kan ik bijna niet beoordelen, want dan zou ik Ober terug moeten zien, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik werk sinds Emma Blank met Job.
Ja.
Maar Job is wel... dus het zijn 4 films al inmiddels, als ik het goed heb... Job en ik samen zijn meer dan vroeger, denk ik, met de andere kutters voortdurend kijken wat overbodig is, veel meer dan. En dat is niet altijd goed natuurlijk, want soms zijn dingen die overbodig zijn, kunnen toch heel goed iets doen in een film. Maar bij deze film, dat blijkt eruit, het middenstuk wat eruit is, hier zat heel veel... te veel informatie. Hmm. En dat haat ik eigenlijk, maar soms meende ik niet anders te kunnen. En jij begrijpt wel waarom, daar kunnen we het nu ook niet over hebben.
Nee.
Maar dat komt een beetje door de aard van de film.
Ja.
Dat je meent dingen uit te moeten leggen. En dat is gevoeglijk...
verdwenen.
Ja, bewust zoveel mogelijk dat eruit te halen. Waar het maar kon. En ook scènes. Ik weet nog wel...
Was Borgman de eerste film die je maakte met Job?
Nee, De Laatste Dagen van Emma Blank.
Oh ja, laat het zijn net. Het zijn net. Want Borgman had dat namelijk ook heel erg. Misschien wel voor het eerst dat me dat zo opviel bij jou. Dat deur open, deur dicht, voetstappen, trap op. Dat er een soort dat je heel veel van dat soort sequenties hebt waarin mensen zich bewegen. En dat gebeurt allemaal in een soort ritme. Nou, het is een bespiegeling van niks, dit.
Nou,
ik weet ook niet meer waarom we erop kwamen. Oh ja, omdat we waren aan het betogen dat het geen saai essay is, je film, dat het niet een soort een pamflet is over iets, maar dat je toch een soort, jouw kijk op toneelspelen en op het katholicisme zit er op een bepaalde manier in.
Ja, dat katholicisme, dat is eigenlijk... ik was op zoek naar... iets met taal. En toen kwam ik bij een stam in het Amazonegebied. De Piranha. En dat is een stam in het Amazonegebied. Die hebben een taal zonder verleden, zonder toekomst. Die spreken alleen maar in het heden. En geen getallen. En geen God. En er was een Amerikaanse priester... Die was daar gekomen en die is daar van zijn geloof gevallen. Want die zei, deze mensen leven in het paradijs. Die zeggen ook, ja, een god, daar willen wij niks mee te maken.
Ze kenden wel het concept van een god.
Als hij dat uitlegde, maar dan zeiden ze, die god willen wij helemaal niet leren kennen. En die priester op een gegeven moment, en daar heb ik echt uit, ik heb hem letterlijk ten dele geciteerd.
Ja.
Hij vertelt dan dat hij er op een dag achterkomt dat die mensen, die wonen gewoon in het paradijs, die leven in het paradijs. Die hebben hij zei, dan moet ik dus die mensen gaan vertellen dat ze verkeerd leven. En dat als ze beter gaan leven, dus een god gaan aanbidden, dat ze dan daarna ergens in de hemel kunnen komen. Maar ze zijn al in de hemel. Dus dan moet ik ze... toen is hij
van zijn geloof,
gevallen. En toen mocht hij later... hadden ze in Brazilië een beleid dat priesters niet meer bij die stammen mochten komen. En dat vond hij heel erg. En toen is hij toch nog een keer terug mogen keren. En toen was gebeurd wat hij vreesde. Want zij hadden zelfs geen hutten. Zij leefden gewoon in het heden. Als het regende, bouwden ze even snel een paar stokken met een paar bladeren erop. Ze liepen naakt. Ze hadden veel en weinig, dus niet getallen. En toen kwam hij daar, toen stonden er gemetselde huisjes, televisie, kleren aan. En dat vond hij heel erg. Maar goed, die teksten van die priester, die het zit precies in de dialoog tussen Günther en de kardinaal.
Ja.
Wordt het heel messcherp onderuit gehaald, vind ik eigenlijk. Terwijl ik helemaal geen, want dat is het rare. Ik ben 2 jaar geleden uit de katholieke kerk gestapt door al die ontucht onzin.
Toen heb je pas uit laten schrijven.
Ja, toen het weer een keer zoiets was en weer. Want ja, als je
maar
niks
tot die
doet,
tijd ben je dus geregistreerd katholiek geweest.
Ja, maar daar was ik me helemaal niet zo van bewust. Het kwam ook René van het Hof had zich uit laten schrijven. Die had er ook lang over gedaan trouwens. Dacht ik, oh ja, dat kan dus.
Ja.
Maar ik heb zelf, hoe walgelijk ik dat ook allemaal vind, heb ik zelf wel, als in mijn katholieke opvoeding heb ik nergens, ik ben niet aangeraakt.
Misbruik. Door
priesters. Het was allemaal in de verlichting, de tijd van Monsieur Beck. Weet je er iets van?
Iets.
Nou ja. Het kwam ook door Leonard Frank. Die is Joods en die vindt het katholiek echt walgelijk. Om bekende redenen. Dus toen heb ik tegen hem gezegd, ik heb goed nieuws voor je, ik ben eruit gestapt. Voor jou. Nou, dat vond hij natuurlijk heel goed.
Terwijl je eigenlijk best wel een goede...
Ik heb goede herinneringen. Want ik ben misdienaar geweest. En dat was allemaal, je had Monsieur Beckers in de tijd, dat was in de jaren 60, had je Paus Johannes, die begon al het te liberaliseren, het geloof. En had je Monsieur Beckers, en mijn moeder was nog, toen zij zwanger was van het derde kind, nee, toen zij 3 kinderen had, toen zei de priester in de biechtstoel, waar blijft het volgende kind? Toen zei mijn moeder, nou, ik wil er nog even geen kinderen, want ik heb er al 3 en mijn man verdient niet zoveel. Ja, het is toch de leer is dat je gewoon weer zwanger moet worden. Toen kwam mijn moeder huilend in biechtstoel uit. Toen woonden we in het bos, toen kreeg je Monsieur Beckers. En die zei als eerste, ouders maken zelf uit hoeveel kinderen ze nemen. En dat was een hele revolutionaire opmerking. En in dat milieu, toen in een bos...
Ben je opgegroeid.
Die priesters, er kwamen discussies.
Te gaan, zo'n kwaaie herinnering heb je helemaal niet aan het katholicisme.
Nee.
En misschien juist die hele mis en dat misdienaar zijn.
En wij mochten...
Dat geeft je natuurlijk ook wel weer een goed oog, als je er een oog voor hebt, voor het belachelijke van de dingen. Wat ook wel weer leuk is.
Hoe bedoel je het belachelijke van de dingen?
Een mis is natuurlijk iets fantastisch en iets belachelijks tegelijkertijd. Je met dat ding loopt te zwaaien en al die kleding. En wat ben je nou precies aan het aanbidden?
Ik heb gewoon geluk gehad, want wij deden vaak de ochtendmis. En dan moet je dus de handenwassing en dan moet je wijn schenken in de kelk. En dan was het 7:30 en dan deed de priester, die deed dit. Deze heel kant, deed hij.
Het gebaar dat er iets meer
wijn. Ja, meer wijn erbij. En er was ook een jonge priester. Je moet niet vergeten, toen werden de jongens die priester werden, waren vaak de oudsten uit het gezin. En het was gewoon vanzelfsprekend dat die priester werden. Dus zodra die de leeftijd hadden, gingen ze naar het seminarie. Of ze nou bevangen waren door het licht van Jezus, dat deed er helemaal niet toe. Dat was gewoon...
Hoe het ging.
Hoe het ging.
En waarom heb je dan uit laten schrijven uit deze verrukkelijke kerk?
Nou, omdat er te lang... dus al die ontuchtzaken die aan het licht kwamen... en ook hoe dat afgedekt werd en niet bestraft werd.
En niet dus omdat je zei, ik heb geen enkel godsbesef meer.
Maar dat heb ik geloof ik nooit gehad. Ik bedoel, Mark is een nog grotere... Mark haat echt religiositeit. En ja. die is veel langer dan ik mis in haar gebleven. Alleen maar omdat hij dan uit de klas werd gehaald. Die deed begrafenissen, bruiloft, de hele meuk. Terwijl hij er totaal niet in, toen al niet in geloofde. En ik bedoel, ja, je hebt het toch met, je mag je niet aftrekken. Maar ik heb daar nooit last van gehad. Ik dacht nooit, Jezus ziet dit en dan kom ik in de hel.
Ja.
Kon ik me niks bij voorstellen. Ik geloofde dat ook gewoon niet.
Nee, je kon dat niet geloven.
Nee. En ik zat op een katholieke school. Waar
maar juist als je dat toch zo erg niet gelooft, dan zie je toch ook de belachelijkheid van zo'n mis.
En misschien, ja, het is wel theater.
Ja, precies. Misschien ook de lol ervan.
Ik heb ook een keer, dan was er een wedstrijd om een altaar te ontwerpen voor kerst. En dan had ik ontworpen, heel cliché. Toen was ik onder de 14, dus 12. Of ja. Had ik een tekening gemaakt met het altaar. En dan links een palmboom met een prauw en een hut. Waar je reis in stampt, dat had ik van de Konimax gezien, weet je wel. En dan rechts een ijskast en een televisie. En ik won dat. En toen hebben ze dat ook echt gebouwd op dat altaar. Dat was mijn eerste decor. Nou, dat is toch te gek. Dus ik werd ook door de katholieke kerk enorm gevoed.
En op een voetstuk geplaatst.
In mijn creativiteit.
Ook. Ja.
En dan hadden we ook nog op school een meneer Burgdorfer, daar deden we toneel mee. En nou ja... Ik bedoel, er was niks.
Ik vind het heel deloyaal van je dat je hebt laten uitschrijven. Door een paar rotte plekken in die kerk. Je had juist erin moeten blijven en moeten vechten voor die kerk.
Ja, maar het ging ver. Dat die ontucht ging echt te smerig. Gewoon. Nee, te goed. Erg.
Ik snap erg. Het.
En er werd niks aan gedaan. Nog steeds niet echt, eigenlijk.
Hey, en Alex, als je dan zo'n film af hebt, hè, zoals nu. En je hebt het idee gevolgd en het is volbracht. En het is volbracht, ook in dit geval. Is dat dan een angstige tijd voor je? Of is dat juist heel kalmerend? Dat hij nu klaar is en naar buiten gaat?
Ja, want ik ben al halverwege de montage als een gek gaan schilderen weer. Omdat ik een deadline had voor een tentoonstelling. Dus,
maar boeit het je nog wat de wereld van dat idee en het voltooide product vindt?
Zeer. Ik ben heel benieuwd. Ja, want die film... Ik zit een beetje in de zon. Met mijn hoofd. Ik ga iets verplaatsen.
Ja. We zijn bijna klaar hoor, Alex.
Wacht even. Nou ja.
Het
die film hebben we heel lang over gedaan. Heel lang gemonteerd. Het draaien, allemaal problemen. Klaar was hij denk ik eind april, begin mei. Mm-hmm. En sindsdien ligt hij te wachten tot aanstaande donderdag eigenlijk. Nou, hij is...
Ja, maar is het zo van...
Nee, maar dan wil ik dus... Ik wil nu wel horen wat
mensen vinden.
Wat het is. Want dat weet ik inmiddels niet meer. Hoe erop gereageerd gaat worden. Of hij een beetje mensen gaat trekken. Reacties, meningen.
Ja, ja. Dus het is een idee is niet alleen maar, hoeft niet alleen maar gevolgd te worden om uitgevoerd te worden. Vervolgens moet het ook gezien worden.
Ja, absoluut.
Ja, en geconsumeerd.
Ja, zeker. Zeker. Nee, dat. Kijk, hij is in Austin, was de wereldpremière een paar dagen geleden.
Ja.
En daar zijn reacties binnengekomen.
En?
Een recensie en ongelooflijk. Ja, heel heftig in de goede zin van het woord.
Ja.
Mind-blowing schreef iemand. En ja, het zijn gewoon bezoekers, hè?
Ja.
En één recensie. Ja.
Ja, maar dat
is ook... Amerika, is anders. Maar ja. Texas is een, of Austin is een verlichte stad in Texas, heb ik begrepen. En, hè, een soort San Francisco van Texas dan.
Ja.
Met kunstenaars en veel parken en liberale geest. Maar toch leuk.
Hey, en Alex, tenslotte, je sterfelijkheid is je inmiddels duidelijk geworden. Dus je weet dat je nog een x-aantal films kan maken en dat het dan klaar is. En schilderijen en toneelstukken en whatever. En dus je hebt ook nog nu wel een soort gevoel van urgentie. Dat je denkt van, nou, ik moet ook een beetje praktisch zijn in mijn ideeën en in hoe uitvoerbaar het is. Want dan kan er ook een beetje haast gemaakt worden. Is dat omdat je vindt dat er zoveel mogelijk uit jou geperst moet worden voor het nageslacht? Of is het gewoon dat je vindt dat je zoveel mogelijk lol moet hebben en lol is nou eenmaal een nieuwe film maken en af hebben?
Ja, dat, toch meer het laatste. Want ook dat treuzelen, dat laat ik me toch blijkbaar niet afnemen. Want ik zit nu... Want ik ben ook nog aan het schrijven.
Ja.
En dat gaat allemaal heel langzaam. En dan denk ik... Ook omdat ik dan gewoon de hele ochtend op internet zit filmpjes zit te kijken. En me af laat leiden door van alles.
Ja.
Maar dat gun ik mezelf wel. Het is niet zo dat ik...
Dus het is niet dat je vindt van... Stel, ik val dood neer en er is één veel minder... Van Alex van Warmland, dat kan ik de wereld niet aandoen.
Nou, nee, ik denk, op het moment dat je bezig bent dood te vallen... dan interesseert je het al niet meer, denk ik.
Nee, maar goed, vooruitkijkend op het moment dat je dood neervalt.
Nou ja, kijk, nu denk ik wel, het zou toch mooi zijn... als ik het nog op zijn minst 2 kan maken.
Ja.
Ja, je moet ergens naar streven. Maar kijk, het is ook zo... Zolang je energie hebt, wil ik dit gewoon doen.
Ja.
En kan ik
het is niet anders.
Ik kan niet leven stilzittend.
Nee.
Want ik was eigenlijk een beetje overspannen, een beetje moe. En dat ben ik ook nog wel. Dus ik moet ook uitrusten. Dus ik ga ook wel eens in bad liggen, bijvoorbeeld, met een boek. Ja, ik kan het heus wel. Ik kan ook wel luieren, maar niet te lang. Dus ik en dat schilderen, dat is nu sinds een jaar of 3, 4, is dat... Want daar begon het eigenlijk mee.
Ja, ik ben
daar
schilder.
Daar begon het gesprek mee.
Ik ben schilder.
Ben eigenlijk schilder. En dat ben ik ook weer helemaal geworden.
Volgens mij zei niet eens eigenlijk, maar je zei volgens mij, ik ben schilder.
Ja.
Ja.
En ik heb me altijd voorgenomen tijdens mijn hele leven van wat er ook gebeurt als ik ouder word, dan stop ik met een aantal dingen en dan ga ik alsnog echt schilder worden. Echt schilder zijn. En dat is tot nu toe lukt dat.
Ja, behalve dat je dus ook nog een paar films wil maken.
Ja, maar ik bedoel, de galerie die wacht wel op mijn voorwaarden.
Ja.
Dus ik kan wel... Want deze tentoonstelling heeft al 3 data gehad waarop die zou beginnen.
Waar is die te zien, die tentoonstelling?
Galerie Grim op de Keizersgracht.
Ja.
Dus dat, die is nu klaar en die staat tot 23 oktober. Dus je hebt nog wel even tijd om daar naartoe te gaan als je zou willen. En dan
ook dingetjes kopen?
Ja, maar het is al wel...
Alles uitverkocht.
Nou, het is nog niet uitverkocht, maar het gaat wel goed, geloof ik. Nou, dat moet je maar daar...
Ja, met, ga ik daar wel even kijken. Ga ik even naar de stickertjes kijken.
Nee, dat is niet meer stickertjes.
Is dat niet meer?
Nee.
Huh?
Nou, niet bij deze galerie. Nee, die moet gewoon...
Modern
gedoe. Even
vragen.
Degene die daar zit aanspreken, dan krijg je alles te horen wat je wil horen.
Het is wat, Alex. Het scheppende leven.
Ja.
Ja, altijd maar weer door. Altijd maar weer iets nieuws eruit persen.
Ja, maar dat persen...
Dat voelt niet zo. Het is er gewoon en het moet eerbiedigd worden.
Nou ja, je moet wel eens persen natuurlijk.
Ja, natuurlijk, maar in grote lijn is het zo... Er is een idee of er is een behoefte om te schilderen of er is iets...
Ja.
Je moet
iets
doen.
Ik heb gewoon zin.
Je hebt zin en dan moet het gedaan worden.
En dan moet het gedaan worden. Ja, zo is het.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Alex van Warmerdam. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich op alle mogelijke manieren abonneren. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En luister volgende keer weer.